RSM. Puls.
Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. Live bij Studio Faros. En vandaag hebben we weer een leuk onderwerp op de agenda. Ik heb daarvoor mijn collega Herman Annink uitgenodigd. Herman gaat ons iets vertellen over exportcontroles. Maar voordat we dat gaan doen, Herman, kan je een kleine introductie over jezelf geven?
Dankjewel, Jim. Ja, dat kan ik zeker. Ik zit sinds 92 als het ware in het vak. Ik ben accountant en econoom van de achtergrond. En ik ben eigenlijk met de jaren in het compliance wezen ingegroeid. En dan met name op trade compliance, zoals dat heet. En eigenlijk sinds 2005, 2006 behoorlijk intensief betrokken bij wat wij exportcontrole, sancties, embargo's noemen. Of per algemeen trade compliance.
Voordat we daarop ingaan, net zoals iedere week, heb ik jou ook gevraagd. Deze week niet een ergernis, maar een verbazing van de week. Waar heb jij je afgelopen week over verbaasd, Herman?
Ja, waar ik mij echt over heb verbaasd is het nieuwsfeit dat Rusland dus blijkbaar Nederlandse politici geld heeft betaald. Of althans naar zich toe heeft getrokken met het idee om ze te beïnvloeden. En er zijn, even afgezien van de politieke aspecten, maar dit raakt denk ik het gedachtegoed van veiligheid. Ook de stabiliteit in de wereld. Hoe dat zit. En dat het dus blijkbaar dat het heel dicht bij huis is. Dat bepaalde bedreigingen die er in de wereld zijn. Neem nu de oorlog in Oekraïne. Poetin. Dat het heel dichtbij komt. En dat het ook onze democratie kan beïnvloeden en kan bedreigen op deze manier. Dus ik vond dat toch wel schrikbarend. En het is dichtbij. Het is niet ver weg.
Ja, we hebben het natuurlijk vorig jaar volgens mij in Brussel gezien natuurlijk.
Ja.
Dat Saudi-Arabische regering ook al Europarlementariërs had benaderd.
Ja.
En ook waarschijnlijk geld onder de tafel had geschoven.
Ja.
Het is wel eng inderdaad dat het nu ook al zo dichtbij komt in Nederland.
Ja.
Was bekend over welke kwesties, welke onderwerpen die politici waren benaderd?
Nee, volgens mij niet, niet specifiek, maar het was meer om het gedachtegoed wat Poetin heeft. Om dat eigenlijk in te voeren, laten we zeggen, in de nationale politiek binnen Europa. Dus eigenlijk om verdeeldheid te creëren. En Poetin eigenlijk in de positie te brengen dat hij meer macht kan uitoefenen. En dat er verdeeldheid komt. En ik vind dit soort ontwikkelingen erg zorgwekkend. En we hebben het vandaag over exportcontroles. Ik noem daar ook bij sancties. En laten we zeggen andere onderwerpen op het gebied van ESG. Die ook gaan over social aspecten. Bescherming van mensenrechten. Humanitarian law. Interne repressie. Regionale stabiliteit. Dat heeft hier allemaal mee te maken. En exportcontrole is een onderdeel daarvan. Maar je moet het altijd in een breder perspectief zien. En het gaat echt om onze veiligheid. Dus de nationale veiligheid, maar ook internationaal. Het gaat over vrede. En het gaat over bescherming van democratische principes en van mensenrechten.
Ik denk dat je nu de perfecte brug vormt. Vele van onze luisteraars denk ik dat zij niet weten wat exportcontroles zijn.
Ja, laat ik dit beginnen met een voorbeeld. Ja. Exportcontroles, dat zijn eigenlijk maatregelen die erop zien dat de levering of het ter beschikking stellen van bepaalde spullen aan andere landen, dat of verboden wordt of dat het beperkt wordt of dat het aan vergunning onderhevig is. Dat is even de theoretische basis. Maar denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse situatie in 18e eeuw of 17e eeuw in de oorlog met Engeland, dat Nederlandse kooplui musketten en kanonnen verkochten aan Engeland, die Engeland tegen de Nederlandse strijdkrachten inzetten, laten we zeggen, om de oorlog te winnen. Dit soort situaties zijn onwenselijk. En misschien een wat meer recente voorbeeld. Net na de Tweede Wereldoorlog is Nederland zeer bekritiseerd geweest over de handelswijze in Indonesië. Dat de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties, net opgericht toen, Nederland eigenlijk onder een wapenembargo heeft geplaatst. En dat weten veel mensen niet, maar het idee was dat de internationale gemeenschap een visie had over hoe Nederland opereerde in de wereld. Namelijk, het zij onderdrukken of het zij het niet respecteren van democratische principes in een van hun voormalige koloniën. Dus internationaal is er behoefte aan stabiliteit, vrede, maar ook het respecteren van democratische principes. En exportcontroles is een van de middelen om in te zetten om ervoor te zorgen dat bepaalde landen of bepaalde regimes of bepaalde leiders niet de beschikking krijgen over bepaalde technologie of spullen, wapens, die ze kunnen inzetten om gekke dingen te doen.
Duidelijk. En volgens mij gaat het ook niet alleen maar over fysieke producten, tastbare producten, toch?
Nee, het gaat om, laten we zeggen, alle aspecten die je in feite kan bedenken. Dus dat zijn inderdaad tastbare spullen, maar bijvoorbeeld ook software, technologie, dienstverlening. Eigenlijk alles wat gerelateerd is aan het leveren van spullen of het ontwikkelen van spullen die ingezet kunnen worden om dingen te doen die die men niet willen.
Maar stel, ik heb een product gekocht die op die lijst staat. Dat ging allemaal goed. Alleen, er moet iets vervangen worden, onderhoud. En ik bel gewoon naar de leverancier van dat product om te vragen van, hey, kan je me even helpen? Want ik weet even niet hoe ik dit in elkaar moet zetten. Valt dat ook onder de categorie exportcontroles?
Nou, in principe wel. Als het te maken heeft bijvoorbeeld met militaire goederen of met dual-use goederen, dan is technologie die is ontwikkeld en wordt gebruikt in relatie met militaire of dual-use goederen. Dan valt dat inderdaad onder de reikwijdte van die regelgeving. Maar ik denk dat het goed is om iets meer in te zoomen op exportcontroles als zodanig. We hebben het even gehad over waarom zijn exportcontroles er. Ik had al even kort geschetst van exportcontroles staan niet op zich. Die moet je vaak in samenhang zien met bijvoorbeeld sanctiewetgeving of wapenembargo's of een ander woord, non-proliferatie. Dus dat betekent het tegengaan van een bepaalde wapenwetloop. Maar ook bijvoorbeeld de productie van massavernietigingswapens of het voorkomen dat bepaalde spullen in de handen komen van totalitaire regimes. Voor militair eindgebruik of door militaire eindgebruikers. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Europese exportcontroleregelgeving, even afgezien van de inhoud, maar ook een van de grotere doelstellingen, dat is eigenlijk de bescherming van mensenrechten. En dan kom je eigenlijk op de grondslagen voor exportcontroles. Waarom zijn ze er en wat beogen ze nou? Als je kijkt naar de Europese exportcontroleregelgeving, die is eigenlijk gebaseerd op een achttal criteria of principes die nationale lidstaten binnen Europa worden geacht in aanmerking te nemen bij het toestaan van de export of de overdracht van bepaalde goederen of technologieën of software of dienstverlening. En mensenrechten, international humanitarian law, het beschermen van democratische principes, regionale stabiliteit en dat soort zaken. Dat zijn hele belangrijke criteria voor de overheden. En ja, daar is ook het internationale controleregime op gebaseerd. Dat die in acht worden genomen. Nou, en Amerika die heeft gelijkwaardige regels. Die werken in detail helemaal anders uit. Maar ook het principe is hier weer gelijk. En op het niveau van de Verenigde Naties hebben we de Arms Trade Treaty. De ATT. En daarin hebben alle leden van de VN, die zijn tot overeenstemming gekomen dat de overdracht van wapens en met name de geweren, de kanonnen en dat soort zaken, dat is aan regels onderhevig. Dus ook op dat niveau is er overeenstemming bereikt van dit moet beheerst worden. En we moeten weten waar dat voor wordt gebruikt. En daar kan de VN met de middelen die zij heeft, eventueel maatregelen treffen. Maar dat kan Europa ook. En dat kunnen nationale lidstaten binnen de EU ook. Dat kan Amerika ook. Nou, en bijvoorbeeld China, die heeft in reactie op de geopolitieke ontwikkelingen van de laatste jaren, waarbij met name spanningen zijn ontstaan tussen de Verenigde Staten en China, op de eventuele voorsprong die China zou kunnen behalen op bepaalde technologische gebieden. Maar even afgezien van de economische aspecten daarvan, dat het ook bedreigend kan zijn voor de wijze waarop China die technologie toepast. Met name met het oog op, laten we zeggen, de overtreding van mensenrechten. Of international humanitarian law. Denk aan de Oeigoeren. Mm-hmm. Dat China in reactie op de maatregelen van Amerika ook exportcontroles heeft ingesteld. En ze hebben eigenlijk de Amerikaanse wetgeving letterlijk gekopieerd. Dus dat betekent dat als je even kijkt naar het speelveld internationaal. Exportcontroles, ja, die zijn er. Maar die worden gedragen door veel landen in de wereld. Zijn gebaseerd op andere afspraken in de wereld. Ik noemde net de ATT. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de Chemical Weapons Convention. Of dat bepaalde afspraken over missiles of missiles technology. Of non-proliferatie. Of conventionele wapens. Daar zijn internationale verdragen voor. Waar tientallen landen zich aan hebben verbonden om dat te respecteren. Wat doorwerkt in exportcontrole, regelgeving, lokaal. Nou, wat betekent dat voor bedrijven die actief zijn in de internationale omgeving? Exportcontroles gaat niet alleen over militaire zaken of wapens. Het zijn hele belangrijke componenten. Maar als we het hebben over zaken wat we doorgaans als dual use noemen, dus dubbel gebruik. Dat betekent dat zijn zaken die zowel voor civiele als voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Maar die bijvoorbeeld ook, laten we zeggen, in de chemische sector worden gebruikt voor massavernietigingswapens in het verleden. Of bepaalde nucleaire toepassingen. Of biologische wapens. Dus er zijn allerlei zaken die een bedreiging kunnen vormen. Voor de mens en de mensheid wat dat betreft. Die onder die wetgeving wordt geplaatst. En als internationale ondernemer moet je er dus rekenschap van geven. Hebben mijn producten of mijn diensten. Of de technologie die ik ter beschikking heb. Vallen die onder de reikwijdte van die regelgeving? Nou, en 30% van de wereldhandel valt al onder de dual use regelgeving.
30%.
Dus het is niet uitgesloten dat je daarmee te maken hebt. En met name in de laatste 10, 15 jaar is er heel veel aandacht binnen dit domein voor wat ze opkomende technologieën noemen, emerging technologies. En dat is technologie die kan worden gebruikt voor bepaalde doeleinden om mensenrechten te schenden.
Dat vind ik interessant. Hè? Stel, ik ben een ondernemer hier in Europa en ik maak eindproducten van verschillende halffabrikaten. Stel dat ik gebruik maak van een octrooi of een patent uit Amerika, een bepaalde technologie of een bout of een wat dan ook. Dat die halffabrikaat of dat product implementeer ik in mijn eigen product. Zou dat betekenen dat ik dan ook onder de reikwijd zou kunnen vallen? Hè? Toevallig weet ik dat van ITAR of van EER. Dit soort relevante wetgeving?
Ja, antwoord is simpelweg ja. Dan moeten we een beetje in, laten we zeggen, in de aard van de regelgeving duiken die er is. Laten we zeggen, zowel binnen Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Ik denk dat als je voor ondernemers in Nederland en Europa die internationaal zaken doen. Of die veel intensieve relaties hebben met de Verenigde Staten. Of laten we zeggen tussen aanhalingstekens de westerse landen. Of laten we zeggen met NAVO-partners. Of met name Aziatische landen die ook wat meer westers georiënteerd zijn. Denk aan Zuid-Korea,
Japan.
Singapore, Japan.
Als
je kijkt, waar richten exportcontroles zich nou op? Dat is voornamelijk, wat we net al zeiden, producten. Producten, dat zijn goederen, dat kan technologie zijn, software of dienstverlening. Maar het is niet het enige. Het gaat vaak om de combinatie van dat soort goederen en waarvoor ze gebruikt gaan worden. En zoals ik al zei, als je dual-use items hebt, dat betekent dat je items hebt die zowel voor civiele doeleinden kunnen worden gebruikt, maar ook bijvoorbeeld voor militaire doeleinden of doeleinden die ik net noemde, proliferatie of chemische toepassingen die ongewenst zijn, et cetera. Maar ook, wat is de eindbestemming van bepaalde goederen? Want we hebben met elkaar misschien in VN-verband of binnen de NAVO, of binnen Europa, of in de samenwerking tussen Europa en Amerika. Zijn er zorgen geuit of zijn er beslissingen genomen over bepaalde landen waarvan men zegt, nou, wij willen niet dat zij de beschikking krijgen over bepaalde spullen. Nou, denk aan Saoedi-Arabië in het kader van het conflict met Jemen. Of ook Turkije bijvoorbeeld, gelet op de situatie richting Armenië, Azerbeidzjan. Maar ook, ze zitten naast Iran en Syrië, twee gesanctioneerde landen. Maar ook, laten we zeggen, de Turkse regering die toch wel affiniteit heeft ook met Poetin. Dus daar gaat er een reactie ontstaan. Wij willen niet dat bepaalde spullen een eindbestemming in Turkije hebben. Dus dan hebben we de wat. Wat voor producten, et cetera. Dan hebben we de eindbestemmingen. Waar gaat het naartoe? Waarvoor wordt het gebruikt? Maar ook, wie zijn erbij betrokken bij die transacties?
De vier W's.
De vier W's, de four W's.
Ja.
De what, de who, de what for en de where to. En die combinatie van aspecten, daar gaat exportcontroles over. En het feit dat met name ook de who of de end destination zijn betrokken als aspecten, heeft het een hele nauwe relatie met sanctiewetgeving. Want sancties gaan over bepaalde personen of entiteiten of bepaalde landen of geografische locaties die onder de sanctiewetgeving worden geraakt door beperkingen of verboden.
Je hebt nu verteld wat een ondernemer zou moeten doen eigenlijk. Hè, die vier W's toepassen. Iedere keer wanneer hij of zij of de onderneming een product gaat exporteren.
Ja, ik denk dat ondernemers zich ervan bewust moeten zijn dat exportcontroles toezien op bepaalde producten of componenten. Waarvan je misschien in eerste aanleg niet zou denken van, hey, dat is van toepassing op mij. En ik sprak net al over technologische aspecten. Maar denk bijvoorbeeld aan semiconductors, PCB'tjes, integrated circuits. Dat zit in hele alledaagse producten. Denk bijvoorbeeld aan autonoom rijdende heftrucks in warehouses. Nou, dat is gewoon een apparaat wat in een warehouse rondrijdt om goederen te verplaatsen of op te slaan. Maar er kunnen dus bepaalde technologieën in verwerkt zijn. Denk aan bepaalde sensoren of lasers of bepaalde IT-technologie. Of het apparaat communiceert op een bepaalde manier met een hoofdkantoortje. Het heeft misschien bepaalde hardware waar het op rijdt of bepaalde software. En dat kunnen spullen zijn, spullen noem ik het even in het algemeen, die ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Dus zegt men, zeggen de regelgevers, dat soort toepassingen die vallen onder de reikwijdte van exportcontroles. En wil je dat exporteren of wil je die technologie overdragen aan anderen, dan willen wij dat weten. Dan willen wij dat kunnen beoordelen. En dan willen we dat je daar een vergunning voor aanvraagt.
Jeetje mina, ik kan me voorstellen dat er zoveel producten dan.
Ja, en dit maakt het onderwerp exportcontroles in die zin ook lastig. A, het kan vrij snel van toepassing zijn. En B, als het dan van toepassing is, ja, dan kom je wel, in een stramien van behoorlijk gedetailleerde bepalingen.
Ik ben wel benieuwd, hè? Een ondernemer die geen besef van heeft. Wat zijn mogelijke consequenties? Zowel juridisch, maar ook ethisch, denk ik, dat er consequenties aan hangen. Zou je daar wat meer toelichting over kunnen geven?
Ja, ik denk in de eerste plaats gaat het om je positie als onderneming gewoon in een internationale zakengemeenschap. Je gaat relaties aan, je wilt duurzame relaties opbouwen. Je wilt je verder ontwikkelen op bepaalde gebieden, je wilt beter worden. Denk aan bepaalde technologische innovaties die je wilt doorvoeren. Je wilt je sterke punten benadrukken. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment onderdeel kan uitmaken van een community, internationale community. Ik noem dat dan een trusted community. En in feite om daar goed in te kunnen opereren, je moet elkaar kunnen vertrouwen. Dus dat betekent dat de onderneming die vanuit Nederland toelevert internationaal aan andere partijen, die andere partijen hebben belang bij een betrouwbare toeleveranciers. De producten moeten van goede kwaliteit zijn. Maar dat betekent ook, neem jij bepaalde waarden in acht? En zeker bij, als je het hebt over militaire supply chains, of als je dual use goederen zou leveren, of je valt onder die regelgeving. Als je daar niet aan voldoet, je krijgt verstoringen, eventuele boetes, transacties mogen niet doorgaan, dingen worden geconfiskeerd. Het kan persoonlijke consequenties hebben, strafrechtelijke aspecten. En dat zijn zaken, dat wil je niet. Ik denk ook, en dat is ook wat ik met name ondernemingen wil meegeven, denk positief over deze regelgeving. In de zin van, als je dit goed geregeld hebt, je beheerst dit goed en je kan het professioneel toepassen, dan levert het ook heel veel op. Namelijk vertrouwen van je supply chain partners.
Ik denk dat dat wel cruciaal is. Helemaal als ik de producten hoor die jij net opnoemt, dat zijn toch wel, dat is niet een plakje kaas of zo. Dat zijn wel echte goederen en producten die gewoon hoge mate van vertrouwen vereisen in de hele waardeketen, denk ik.
Absoluut. We hebben het over technologische toepassingen. Daar moet je op kunnen vertrouwen. Wat je met deze producten kan uitrichten, dat kan ook serieuze consequenties hebben. Maar je moet ook denken aan bepaalde dienstverleners in de keten. Denk aan financiële dienstverleners, de banken, de verzekeraars, maar ook de logistieke dienstverleners. Die accepteren dat ook niet zomaar, dat bedrijven geen kennis hebben van of niet kunnen uitleggen wat ze doen. Er zijn tal van voorbeelden dat met name de grootbanken, die internationale bedrijven ondersteunen, dat die vragen gaan stellen van, heb jij een compliance programma? En wie zijn nou precies jouw eindgebruikers? En wat doen die eindgebruikers dan met jouw producten? Ben je dat nagegaan? En als je dan geen antwoord kan geven op dat soort vragen, dan vorm jij een risico voor dat soort dienstverleners, voor de banken bijvoorbeeld. Ja, en dan moet je je afvragen of die dienstverlening wordt gecontinueerd. En als je er dan één keer niet meer, als je er één keer uit bent gezet, dan is de vraag, word je nog geaccepteerd door een ander? Dus de consequenties kunnen ondernemingstechnisch heel groot zijn. Ik wil niet meteen op het strafrecht gaan zitten, want dat vind ik niet goed. Maar het heeft echt zakelijke consequenties. Zoek je sterke punten op.
In onze podcast RSM Puls spitsen we ons wel heel vaak op duurzaamheid en ESG natuurlijk. Ik had vooraf te denken van, waarom wilt Herman zo graag bij onze studio in? Dus ik denk ook wel dat jij stiekem, dat weet ik zelf ook, dat er ook een bepaalde ESG-hoek in zit. Niet zozeer vanuit de, misschien ook wel, de duurzaamheidskant, de ecologische kant, maar ik denk vooral de maatschappelijk verantwoorde onderneming, denk ik dan vooral. Zit ik in een goede hoek?
Nou, als je het hebt over een onderwerp wat nu met name ter discussie staat in het kader van MVO of ESG of duurzaamheid, dan zou ik bijna willen zeggen, niet zozeer exportcontroles, maar laten we zeggen bepaalde activiteiten die ondernemingen voeren. Denk aan de defensiesector. Waarbij de opvatting is, de defensieactiviteiten en laten we zeggen, wij als nationale eenheden, wij hebben defensiecapaciteit nodig. En dat is om in te zetten om internationale vrede en veiligheid te waarborgen. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die het zien als, het is wapenhandel. Ja, en die doen dit voor het geld. En daar vinden partijen elkaar niet. En dus dan gaat het erom, wat is hier nou precies het aspect van maatschappelijke verantwoordelijkheid? Maar ook, even gelet op de UN Guiding Principles, de hogere doelen die wij onszelf stellen, dan zie je dus dat exportcontroles, maar ook mensenrechten, bescherming van democratische principes en dat soort zaken, dat is een heel belangrijk goed. Dat is ook een heel belangrijk te beschermen doel. En dat kunnen we niet zonder bepaalde middelen. Maar we moeten er wel verantwoordelijk mee omgaan. En die discussie, die sijpelt nu al sinds een paar jaar door, laten we zeggen in de defensiesector, maar ook in defensiegerelateerde activiteiten.
Ik vind het onderwerp ontzettend interessant, Herman.
Wordt vervolgd?
Ik denk het ook. Ik denk dat we sowieso nog een deel 2 en 3 moeten gaan opnemen over dit onderwerp. Maar voor nu hebben we denk ik wel een goede indruk gegeven aan de luisteraar over het onderwerp, een algemene introductie. Heb jij misschien nog laatste woorden aan de ondernemers die denken van oei, Herman, je overvalt me nu.
Ja. Wees je bewust van de implicaties die dit voor je kan hebben. En we begonnen al over bepaalde bovenliggende principes die deze regelgeving nastreeft. Daar heb je je als ondernemer in het internationale verkeer aan te houden. Het is niet alleen maar een kwestie van regelgeving. Het is een stuk verantwoordelijkheid die ook zo door de community wordt gezien. Doe je er niet aan mee, leg je eruit. Simpel als dat. Er zijn voorbeelden genoeg. Tweede aspect is, ben je internationaal actief, dan zul je tegen meerdere kaders aanlopen. Nederlandse, Europese ondernemingen hebben mogelijk al te maken met Amerikaanse regelgeving. En ik noemde ook al de Chinese regelgeving. Stel dat je in beide landen actief bent, dan kan het zo zijn dat je voor een dilemma komt te staan. Dat de Chinese exportcontroles je verbieden om met bepaalde Amerikaanse partijen zaken te doen en andersom.
Ja, ja, ja. En zowel een schip val je dan een beetje.
En hoe ga je daarmee om? Maar dan moet je jezelf wel bewust van zijn dat dat er is. Dus het is niet alleen maar let's continue business as usual. Dus wees je ervan bewust dat dit er is. En als derde denk ik, wat voor maatregelen kan je nou zelf nemen? Hè, zonder dat je gelijk, laten we zeggen, de juridische details in moet. Om vast te stellen, is dit nou voor mij van toepassing? Waar raakt mijn onderneming dit nou? Dus welke activiteiten? Ook vanuit een risicoperspectief. We hadden het al over reputatierisico en verwachtingen van anderen. Waar ligt dat dan precies? Bij welke activiteiten van mij? En ten aanzien van welke producten? Nou, dat inzicht is niet een administratief aspect of een om de wet en regelgeving na te leven. Maar dit zijn strategische zaken. En dit gaat de onderneming voor de komende 5 à 10 jaar aan. Maak je verkeerde keuzes, dan kan een strategie totaal verkeerd uitwerken. Nou, en dat willen wij juist voorkomen, dat ondernemers daar de dupe van zouden worden of niet begrijpen wat voor implicaties dat heeft. Dus vanuit een ondernemingsperspectief bekijken, breed benaderen, doen wat gedaan moet worden, praktisch blijven, maar wel doen.
Dankjewel Herman. Mooie laatste 3 tips. We gaan er zeker nog een keer op door. Voor nu de luisteraars bedankt. Nogmaals, jij bedankt Herman.
Ja, graag gedaan.
En vergeet je niet te abonneren en deze aflevering te liken, zodat we beter gevonden worden op de lijsten. Tot de volgende keer.
Ja.